Ik weet niet of jullie toevallig veel media lezen. Wie van jullie leest wel eens media? En is dat dan digitaal of de oude krant? Ja. Volgens mij iedereen digitaal, hè? Hebben jullie toevallig Limburger.nl gelezen deze week? Of is dat niet... Oké, ik zie Patrick daar. Er stond namelijk een artikel in. Kijk, het artikel kerkelijke gemeenschap in Venlo helpt minder bedeelden en groeit. Ja, ik zal dat artikel even lezen. Er staat, in Venlo is er de afgelopen periode een opmerkelijk komen en gaan van mensen in een kerkelijke gemeente die gevestigd is in Stijl. In een tijd waarin er voor kerken beperkingen gelden en waarin de bezoekersaantallen door de coronacrisis tot een minimum is gedaald, groeit deze gemeenschap uit zijn voegen. Mensen uit alle lagen van de Venlose bevolking, van kind tot dakloze, van bejaarde tot alleenstaande ouder, bezoeken deze gemeenschap. En door de beperkingen vinden de ontmoetingen plaats, verspreid door heel Venlo en Blerik en Stijl. En voor de crisis bestond deze kerk alleen maar uit een aantal personen en gezinnen. Maar sinds de crisis is deze kerkelijke gemeenschap in heel de regio bekend. Ontmoetingen zijn er dagelijks, zowel in de huizen als daarbuiten. En het mooie daarvan is dat de regels van het RIVM niet worden overtreden. En leden van deze gemeenschap zetten zich in op die gebieden waar er nood is. Niet alleen op materieel of financieel gebied wordt hulp geboden, maar ook op gebieden waar de gemeente Venlo nauwelijks tijd voor heeft. Zij vormen een krachtig licht in Venlo in deze donkere tijden. En zoals een gemeentelid van deze gemeente het mooi verwoordt, Christus liefde drijft ons. En volgende week is er een uitgebreider verhaal beschikbaar van deze opmerkelijke ontwikkeling in Venlo. Helaas is de afbeelding een gefotoshopte afbeelding. En het artikel is een mooie droom, maar heb ik zelf geschreven. Maar zou het niet mooi zijn als dit een keer te lezen was in het nieuws? Dat de buitenwereld lucht krijgt van iets moois wat er aan het groeien is in Venlo. En zou het niet mooi zijn dat er een artikel geplaatst wordt over onze gemeenschap die groeit zonder dat wij zelf hier rugbreid aan geven of willen geven? Zou het niet mooi zijn dat het een verhaal is vergelijkbaar als in het begin van de eerste gemeente in Handelingen? En is dit een utopie om te denken dat Limburg een moeilijk gebied is? Denken we dat God niet bij macht is dit te doen? Of denken we dat door corona alles stilstaat en zelfs in Gods gemeente vandaag de dag? Is God niet groter dan dat virussen? En ik wil het niet bagatelliseren. Maar zou het niet mooi zijn dat door ons leven met God en als gemeente samen er iets geestelijk gaat opbloeien in deze dorre tijden? En dat de omgeving van om ons heen geraakt wordt door het evangelie van Jezus Christus. Een gezonde geestelijke gemeenschap tot zegen voor de buitenwereld. Ik geloof dat dit kan. Niet gefocust op aantallen, maar gedreven door de liefde van Christus. En daarmee ook voor de liefde tot de naaste. En om een gemeenschap te kunnen vormen die het beeld vormt zoals God het bedoeld heeft, is een innerlijke veranderde houding nodig. En over deze innerlijke houding wil ik het vandaag hebben met jullie. Ik wil met jullie deze ochtend ook een gedeelte lezen. En dat staat in Marcus 12, de verzen 28 tot en met 34. Marcus 12, de verzen 28 tot en met 34. En daar staat, en een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is. En er is geen ander dan Hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste te lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. In het stuk wat we zojuist hebben gelezen is Jezus in een discussie met de schriftgeleerden. En ze proberen Jezus altijd vast te zetten met vragen. En ze probeerden Jezus altijd te verleiden om op een bepaalde manier antwoord te geven, zodat hij geen antwoord meer wist, of om hem gevangen te nemen. Het gesprek voor dit schriftgedeelte gaat over je belasting, of je de belasting aan de keizer moest betalen. Maar ook over het onderwerp als de man van een vrouw overlijdt en zich trouwt tot 7 maal toe. Van wie is zij dan de vrouw? En wat je ziet is dat Jezus antwoord geeft. En dat antwoord laat hun in verbijstering staan over zijn wijsheid. En Jezus berispt hen zelfs dat zij dwalen. Jezus geeft het goede antwoord. En een van de schriftgeleerden wist dat. En hij liep op een gegeven moment naar Jezus toe en stelde hem de vraag van het allerbelangrijkste gebod van God. En het antwoord van Jezus was: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En vervolgens noemt Jezus het gebod dat hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit is het hart van gemeenschap. Dit is de innerlijke houding die in ons dient plaats te vinden en die alleen de Heilige Geest in ons kan bewerkstelligen. Voordat we allerlei activiteiten ondernemen, voordat we überhaupt ergens over nadenken, zou dit de basis moeten zijn van waaruit wij ons leven leiden. God liefhebben en uw naaste als uzelf. En voordat ik God liefhebben bespreek, wil ik eigenlijk de uitspraak je naaste als uzelf toelichten. Want ik geloof dat dit vaak verkeerd begrepen wordt. En wat er vaak wordt gezegd is dat je alleen een ander kunt liefhebben als je eerst jezelf liefhebt. Naar mijn mening is dit een egocentrische uitleg en geen christocentrische uitleg. Je hoort dit vaak vanuit de christelijke psychologie. En er is genoeg lectuur over jezelf, over hoe je jezelf lief moet hebben. En het is een thema op zich. Maar hier gaat dit Bijbelgedeelte helemaal niet over. Dit gedeelte gaat niet over het aanvaarden van jezelf of eigen liefde. Want als we dit zouden doen, dan geloof ik dat we op een dwaalspoor kunnen belanden. Want het evangelie gaat niet over zelfaanvaarding, maar draait om bekering. Bekering tot God. Het spreekt niet over verzoening met jezelf, maar over verzoening met God. En met de naaste door het offer wat Jezus heeft gebracht. En als het over onszelf gaat, lees je vaker in de Bijbel over zelfverloochening. Eerder jezelf minder maken en Christus groter maken. Het gaat eerder over je leven verliezen en je leven afleggen. En als je in de Bijbel het woord uzelf leest, dan is het ook niet altijd individualistisch bedoeld. En je kunt bijvoorbeeld zien in Genesis 12 vers 2. Daar zegt God tot Abraham: ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Het gaat hier niet alleen over Abraham, maar ook over zijn vrouw, Sara, zijn neef Lot en alle familie van hem. Dit is eigenlijk het culturele begrip van het woord uzelf. En als je het in dit verband leest, dan is het thema zelfaanvaarding in dit stuk totaal niet aan de orde. Hoe kun je God liefhebben boven alles? Hoe doe je dat? Is dat veel bidden? Is dat actief zijn in de kerk? Is dat deelnemen aan het avondmaal? Is dat geld geven? Vaak denken we gelijk aan dit soort activiteiten. En natuurlijk, dit is allemaal belangrijk. Maar als we al deze dingen doen, kun je dan zeggen dat we God liefhebben? Dat hoeft niet per se. Je kunt dit allemaal doen en God niet liefhebben. Want God liefhebben met heel je ziel, met heel je hart en verstand, met al je kracht, houdt ten diepste een volledige toewijding in. Toewijding van ons leven aan God alleen. Het is een totale overgave van ons complete wezen en dit in Gods handen leggen. En het is een roeping. Het is een gemeenschap met God. Het is een relatie die we hebben met God. Alles draait om God en God alleen. Dit is de verticale lijn. God en ons. En deze verbinding die we hebben met God is mogelijk gemaakt door het offer wat Jezus heeft gebracht. En het is de bedoeling dat we vanuit deze gemeenschap met God ons leven vandaag de dag leven. En als we dan de verbinding met God gemaakt hebben, we maken tijd voor hem vrij door te bidden en te lezen wat er in zijn woord staat. En als we luisteren naar de preken, zijn we er dan? Als we wekelijks trouw naar de zondag zien gaan en naar de studie, is dit voldoende? Of lijkt dit voldoende? Het antwoord is nee. Want als we dit alleen zouden doen, dan zijn we eigenlijk zelfs nog egocentrisch bezig. Dit gedeelte is goed, maar het is nog niet compleet. Het is onmogelijk om tot geestelijke groei en geestelijke volwassenheid te komen als we alleen maar hiermee bezig zijn. Het complete gebod is God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben. Je naaste liefhebben hoort daarbij. En als je alleen met je naaste bezig bent, niet zozeer met God, dan is het ook niet compleet, want dan ben je meer sociaal bezig. En dit zou elk persoon kunnen doen die hart heeft voor een naaste en die niet gelooft in God. God liefhebben en je naaste liefhebben zijn met elkaar verweven. En verbonden zijn met God is van essentieel belang om je naaste te kunnen liefhebben. En door je naaste lief te hebben, laat je zien dat je God liefhebt. Jouw liefde tot God komt tot uiting in jouw liefde voor je naaste. En wie is je naaste dan? Je naaste is ieder mens, behalve jij. Je naaste is je man, je vrouw, je gezin, je broeders en zusters in de kerk, de mensen in je omgeving, zelfs je vijanden. En een gevaarlijke manier om met het gedeelte je naaste liefhebben om te gaan, is door dit om te draaien en op jezelf te betrekken. Andere broers en zusters moeten mij lief hebben. Ik zie geen liefde meer in de gemeente, omdat niemand naar mij toe kwam, omdat ik het moeilijk had. Dit gedeelte dien je te lezen met de gedachte dat Gods woord tot mij spreekt, tot jou spreekt. En dit gedeelte is niet om te lezen wat je van een ander kunt verwachten. Als je iets verwacht, verwacht het van God. Verwacht het niet van een ander. Want dit brengt alleen maar teleurstelling met zich mee. En je gerichtheid is eigenlijk niet meer op God, maar op de ander. En dit is funest voor de gemeente van Christus. De mooiste oefening sowieso om je naaste lief te hebben is wel Gods gemeente. Ook wel het lichaam van Christus genoemd. Een gezonde gemeente laat zien dat er onderlinge liefde is en er liefde tot God is. Het moeilijke aan de gemeente van Christus is dat we elkaar niet hebben uitgekozen. En daar hoort bij dat we allemaal dus verschillend zijn. En dit kan botsen. En net elkaar, met elkaar een gemeenschap vormen, is als het ware een leerschool in het liefhebben. En Jezus is daarbij ons middelpunt. Aan de onderlinge liefde kan de wereld om ons heen zien dat God bestaat. En dit werkt als een licht in een duistere wereld. Het is belangrijk om te weten dat God ons bij elkaar heeft geplaatst om elkaar dienstbaar te zijn. om geestelijk te groeien en een gemeenschap te vormen. Het is Gods verlangen dat we als gemeenschap een eenheid vormen. Jezus bidt zelfs in het hoge priestelijke gebed dat wij één zullen zijn zoals Hij één is met God, de Vader. En in de Bijbel vinden we zoveel praktische aanwijzingen hoe het in de gemeente eraan toe zou moeten gaan. Hoe onze eigen houding is ten opzichte van elkaar. Maar het gevaar is ook dat we alleen maar intern bezig zijn daarmee. Je naaste liefhebber gaat nog veel verder. Het is een veel uitgebreider begrip dan alleen maar in Gods gemeente. Want Hij wil zijn liefde naar buiten brengen. Gods liefde voor zijn gemeente en voor ons en onze liefde voor Hem komt tot ultieme uiting in onze liefde naar onze naasten in de wereld om ons heen. Het is Gods kracht en liefde door de gemeente heen die mensen aantrekt tot het licht. Gods liefde wordt gedemonstreerd door onze liefde voor de naaste. Als het goed is, kennen jullie allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En als je het niet kent, moet je het maar eens een keer lezen. Lucas 10, 25 tot en met 37. En in dit Bijbelgedeelte vraagt de schriftgeleerde wie zijn naaste is. En Jezus komt met een gelijkenis over een man die op weg was en onderweg wordt overvallen en voor dood achtergelaten. En er komen drie mensen voorbij. Een priester, een leviet en een Samaritaan. En van de priester en leviet zou je eigenlijk verwachten dat zij de gewonde man zouden helpen. Zij kennen het gebod van naastenliefde. Ze kennen het gebod van God liefhebben. En ze waren nota bene ook Joods. Maar opmerkelijk genoeg lopen zij voorbij. En ze nemen niet eens de moeite om te kijken. De Samaritaan daarentegen, nota bene iemand die de gewonde man zou moeten haten, ziet hem wel. En hij neemt de moeite om hem te verzorgen en hem weg te brengen naar een herberg, zodat hij kan aansterken. Dit verhaal heeft een hele belangrijke boodschap. We kunnen alles weten over God en de Bijbelkennis bezitten die ons intellect op een hoger niveau tilt, maar dit alles is niets in Gods ogen als we niet naar onze naaste omzien. Want ook als de naaste mensen zijn waar we op neer zouden kijken of zelfs onze vijanden, als we niet naar hun omzien, dan zegt het ook iets over de mate, geloof ik, waarin wij God lief hebben. 1 Johannes 2, vers 9 tot 11 staat het heel scherp in. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht. Komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Scherper dan dat kan haast niet. En nu gaat het gedeelte wel over een broeder of zuster, maar God vraagt ook om onze vijanden lief te hebben. En dat kunnen wij niet alleen. Dat gaat gewoon niet. Gods liefde wel, want Gods liefde verdrijft de haat in ons en daarvoor in de plaats komt liefde. En ik moet zeggen, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het betekent jezelf wegstrepen. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen lief hebben omdat Hij ons lief heeft. En er zijn drie dingen die de Samaritaan deed in het verhaal. Drie dingen. Allereerst, hij ziet de gewonde man en hij loopt er naartoe. Het tweede is, hij voorziet in een nood om hem te verzorgen. En als laatste, hij kiest ervoor om tijd vrij te maken, ondanks dat hij andere plannen had. En in deze drie dingen laat Jezus ons zien wat het gebod van naastliefde inhoudt. Als discipelen mogen wij zien naar mensen in nood. Ja, dit kunnen allerlei soorten nood zijn. En iedereen heeft ook bepaalde gaven en talenten gekregen. En als we het zelf niet zien, laten we tot God bidden om dit te mogen zien. Laat God mensen op ons pad brengen. Als we nood zien, lopen we dan weg? Of nemen we de moeite om ook uit te helpen in die nood? Wat die nood ook mag zijn. Je kunt soms gewoon doorsturen. Maar het kan heel eenvoudig en praktisch zijn. Iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor. Of een kaartje sturen. Iets heel kleins. Mag het ons wat kosten? Want je ziet al, de man, de barmhartige Samaritaan, kiest ervoor om tijd vrij te maken. Hij was op reis. Mag het ons wat kosten? Willen wij offers brengen? Want als wij gehoor geven aan Gods gebod, dan kost het onze tijd. Zijn wij bereid om onze tijd te gebruiken ten behoeve van die ander? Het zijn vragen die we tot ons mogen nemen en waarover we mogen nadenken. Want als dit gebod ons ernst is, dan moeten we wel hierover nadenken. Want ik geloof best wel dat wij in het Westen te luchtig denken over dit gebod en onszelf hebben omringd met andere dingen waardoor dit gebod op de achtergrond kan zijn geraakt. Maar we mogen vooruitkijken. Want ik geloof dat we als Westerse gemeente op dit moment in een overgangsfase zitten. We kunnen proberen koste wat kost alles weer te laten zijn zoals het voorheen was. Terug naar wat we gewend waren. Of we kunnen het Gods handen leggen en vragen wat Hij voor de gemeente in petto heeft nu. Laten we allereerst bidden tot God voor zijn leiding over ons leven. Dat alles wat wij doen, praktisch doen, tot zegen mag zijn. En dat hij ons wil laten zien welke weg wij dienen te gaan. Want ook al is de toekomst onzeker. Want Gods werk in deze tijden, vergis je niet, het gaat gewoon door. God liefhebben en daarnaast als onszelf, kan en mag door geen enkele omstandigheid worden verstoord. Want misschien hebben we ons wel met te veel randzaken bezig gehouden. En is dit gebod op de achtergrond komen te staan? Misschien zijn we zelfs te veel bezig om te proberen onze eigen comfort weer terug te krijgen van voor de crisis in plaats van om te zien naar anderen. Vergis je niet. Er zijn mensen die eenzaam zijn. Er zijn mensen die hun banen verliezen of gaan verliezen. Er zijn mensen die geestelijk zijn uitgeput. Maar kunnen wij dit zien? Of zijn we meer met onszelf bezig? Want ik merk in mijn leven, en in onze gemeente in ieder geval, dat er momenteel een verlangen groeit om ook handen en voeten te geven aan dit gebod. En ik hoop ook dat het verlangen in ieder van ons geplant mag gaan worden. Want ik geloof dat nu de tijd rijp is voor ons als gemeente om de dingen anders te doen dan we deden. Om juist in deze omstandigheden kansen te zien. Want ik geloof dat God deze crisis ten goede kan gebruiken om door middel van zijn gemeente te laten zien dat hij de hoop is voor de wereld. En ik geloof dat God ons geestelijk wakker schudt en ons uit onze comfortzone aan het halen is. Want zelfs wij christenen kunnen denken dat wij zekerheden hebben ingebouwd. Maar de enige zekerheid is en blijft dat God onze hoop is. En met deze hoop mogen we elkaar steunen en bemoedigen. Maar tegelijkertijd ook aan de wereld laten zien. Gods liefde voor deze wereld is niet te omschrijven. Het is hem alles aangelegen om iedereen tot het licht te brengen. En hij wil ons daarvoor gebruiken. En zijn wij bereid om instrumenten te zijn? Juist nu zijn wij bereid om ons leven te geven. Zijn we bereid om God op de eerste plaats te zetten? In alles. En daarna pas de rest. Of vullen we ons eigen leven met onze eigen plannen? En plaatsen we daar God waar het nog tussen past? Naast de liefhebben is licht zijn. Je naaste liefhebben heeft alles te maken met het licht van deze wereld. Heel toepasselijk. De kerstgedachte. Maar Jezus sprak hier ook over. In Matthäus 5 vers 14 tot 16. Hij zegt erover. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet het op een standaard. Zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader die in de hemel is. Volg Jezus en handel ernaar en laat zo je licht schijnen. Volg Jezus' woorden, heb God lief en je naaste als jezelf. En Gods geest helpt ons om goed te doen en ons licht te laten schijnen in deze wereld en om lief te hebben. De goede werken die hier staan vermeld zijn niet onze werken, maar goede werken die Gods geest door ons heen wil doen. Want het begint allereerst met Hem, bij Hem. Want het is Gods verlangen. Het verlangen van onze almachtige God. Dat ieder mens weer terugkeert naar Hem. Zo kostbaar zijn de mensen voor Hem. Zo kostbaar zijn wij voor Hem. En het is gewoon, geloof ik, ook die bedoeling dat we in onze eigen christelijke bubbel blijven zitten. En elkaar verlichten. Maar dit is ook belangrijk. Maar daar hoort ook bij dat we dit licht naar buiten mogen brengen. Het doel is eigenlijk om de wereld ermee te verlichten. Het is bedoeld om onze indirecte omgeving ermee te verlichten. En hoe kun je dan het licht zijn? Deze vraag heeft gewoon overeenkomsten met God liefhebben en je naaste liefhebben. Het heeft overeenkomsten met zowel de gemeenschap tussen christenen onderling als gemeenschap vormen. Als met de mensen met wie we in contact staan. Allereerst is het belangrijk dat we beseffen dat wij licht zijn. En dat we onze omgeving kunnen verlichten. Want het is een leugen om te denken dat Limburg toch niet verlicht kan worden. Want jij bent toch licht? Het is een leugen om te denken dat de mensen in onze omgeving toch niet het licht van Jezus willen hebben. Dit weten we helemaal niet. We kunnen niet in iemands hart kijken. Als gemeente blijft het belangrijk om na te denken over hoe we de ander kunnen bereiken. En allereerst, ik benadruk nog, het begint met gebed op onze knieën gaan voor God. Heer, waar wilt u dat ik gaan zal? Waar wilt u dat ik het licht schijn? Het vraagt een bereidheid en een offer van ons. En als je merkt dat je nog niet bereid bent, dan ga je een stap terug en bid en vraag je God om je een houding te geven van bereidheid. Ben jij beschikbaar om de volgende stap te maken? Als gemeente De Bron zijn we al voor de coronaperiode bezig geweest met deze vraag. En jullie hebben er ook lucht van gekregen. In ieder geval maar een paar weken geleden hebben we onder andere handen en voeten gegeven aan een luieractie die we opgestart zijn. Daar hebben we eigenlijk meegeleefd met een organisatie die dat ten doel had. En ik zag op een gegeven moment dat er aan de zuilen helemaal geen één aanleverpunt was. En daar schrok ik van. Het krioelde van de inleverpunten boven, maar in het zuiden geen één puntje, zeg maar. En dat raakte mij heel erg. Achteraf zijn er nog twee puntjes bijgekomen. Maar het is een actie om vluchtelingen in Griekse vluchtelingenkampen te voorzien van luiers en babydoekjes voor de allerkleinste. Het is iets heel kleins, maar voor hun is dat heel groot. Besef dat we voor hun een getuige kunnen zijn van wie God is. Ondanks dat zij ons niet zien. Want daar gaat het ook niet om. Dat iedereen in Europa hun ongewenst vindt, maar door het verdelen van dit soort middelen laten we zien dat God Jezus om hun geeft. En geloof me, God zegent deze bereidheid. Een paar mensen uit onze gemeente gaven al aan dat er gesprekken waren geweest over deze actie. Notabene in de winkel zelf. Omdat de mensen zich afvroegen, waarom kopen jullie eigenlijk zoveel luiers? Heb je zoveel kinderen? Nou, dan heb je een gesprek. En er zijn ook veel reacties gekomen hoe erg deze actie gewaardeerd werd. We hebben contact gekregen met mensen waardoor we eigenlijk meer over deze actie konden vertellen. Ik en Rut hebben bijvoorbeeld weer contact gekregen met een zuster die het op dat moment nodig had. Die hadden we een tijd niet meer gezien. En het was of ons verlangen om haar eens te ontmoeten. En ze is ook langs geweest. En het was gewoon een opbouwende avond voor beiden. En ze zei eigenlijk van, ja, het was goed dat we weer contact hebben. Alleen door een luieractie. Ja, maar ook ik heb contact gekregen met een vriend. Die ik al eigenlijk een poos niet meer gezien had. Dat had ik de vorige keer ook al verteld. Ik had op een gegeven moment een hele lijst met adressen, appjes. En toevallig appte ik hem ook over deze actie. Niet wetende waar hij op dat moment mee zat. Want ik wist wel dat hij in een moeilijke situatie zat. Maar we kregen een gesprek via de app en ik besefte dat ik op het juiste moment de app verzond. En ik geloof dat er trots leiding is. Want ik vond dat het nodig was dat ik hem mijn Bijbel meegaf met teksten die mij op dat moment binnenschoten. En ik wilde niet praten met hem, want daar had hij helemaal geen behoefte aan. Ik heb tegen hem gezegd, ik heb wat voor je. Het enige wat je doet is ophalen en lezen. Hij heeft deze opgehaald en toen ik binnenkwam, ik voelde de pijn in hem. Een pijn die ik niet kon omschrijven, maar waar ik tranen in mijn ogen van kreeg. En ik heb ook onze gemeenteleden en wat broeders en zussen gevraagd om voor hem te bidden. Want hij was zo ver dat hij alleen maar nog één uitweg zag. En dat was uit het leven stappen. Er was een duisternis aanwezig in zijn leven. En ik heb hem mogen wijzen naar het licht van de wereld. Want ik heb hem gewezen naar Jezus. Niet alleen onze gemeente heeft achteraf gebeden voor hem. Blijkt dat er meer gemeentes hadden gebeden voor hem. Er was op dat moment een strijd gaande van het licht tegen de duisternis in hem. Waarbij het bijna leek of als het kwade zou gaan winnen. Maar Jezus is uiteindelijk overwinnaar geworden. Daar waar het licht schijnt, kan de duisternis niet verdragen. Het gebed van zoveel heeft een gigantische lichtbundel gevormd dat op zijn leven heeft geschenen. Ik zeg jullie, het licht heeft overwonnen. Want hij stond op het punt om een eind te maken aan zijn leven. Maar iets in hem brak op een gegeven moment en hij ervaarde rust. En hij kon het zelf niet verklaren. Maar uiteindelijk heeft hij Jezus waarheid omarmd. Want hij stuurde me een app en we hebben elkaar gesproken een paar dagen erna en hij vertelde mij dat er iets was gebeurd en ik kon het niet plaatsen, maar zeker is dat hij kiest om Jezus te volgen. En ik werd er stil van. Want wat mooi, er is feest in de hemel. En ik vertel dit getuigenis niet om onszelf, om mijzelf een pluim te geven, maar ik vertel dit verhaal om te getuigen van Gods grootheid. Want dat hij nog steeds bezig is. En dat God zegent als wij ons beschikbaar stellen. En het kan zomaar gebeuren dat iemand Gods licht gaat zien. En ik wil zeggen dat dit is wat er gebeurt als wij beschikbaar zijn om ons licht te willen zijn en ons uitstrekken naar de naaste. Dit gebeurt er als wij Jezus volgen en zijn pad bewandelen. Hij gaat dit gebruiken met wie wij zijn. En hij gaat samen met ons op pad. Hij laat ons zien waar wij licht kunnen zijn en waar nood is. En geloof me, soms is het niet misschien gelijk dat het gebeurt. Het kost het tijd. Maar vergis je niet, het heeft impact. Je bent lakzij geweest. Je hebt een zaadje geplant wat misschien nog uit moet komen. Laat het aan God over om de rest te doen. En het gekke is, van deze gebeurtenissen, van deze acties, is dat de lockdown mij helemaal niet bezig hield. Tuurlijk houd ik mij aan de richtlijnen, bekijk de cijfers, maar bezig zijn met de dingen van boven brengt de hele situatie een hele ander perspectief. En ik geloof dat God dit van ons vraagt. God is goed, want ook tijdens de coronasituatie waarin wij zitten, kunnen we kiezen om verblind te worden, om de zorgen, om de lockdown, of zorgen maken over de toekomst. Maar vergis je niet, God werkt nog steeds zijn plan uit om mensen tot het licht te trekken. God werkt nog steeds, zelfs in deze tijd, juist in deze tijd. Deze wereldwijde crisis heeft een impact op het hele wereldgebeuren, dat zie ik ook. En mensen om ons heen zien dat het houvast waarop ze gebouwd hebben niet zo standvastig is als men gedacht had. Zoveel ellende. Mensen zijn eenzaam, worden depressief. Mensen verliezen banen. Er vindt een gigantische polarisatie plaats tussen groepen onderling. En het komt zelfs in gemeentes terecht. En aan de andere kant van de wereld zullen gewoon mensen omkomen van de honger. Omdat ze hun baan gewoon kwijtraken. En ik geloof dat de urgentie en de roep om als volgeling van Jezus zijn licht te verspreiden en naast het liefde betonen ons juist nu moet laten zien dat het tijd is om op te staan en Gods geest in ons te laten werken. Ik geloof dat God ons roept als gemeente om juist nu ook erop uit te gaan. En ik geloof ook dat wij, als wij ons volledig toevertrouwen aan Hem en zijn weg gaan, 100%, dat God veranderingen laat komen. En ik geloof ook dat het de kracht is van de Heilige Geest die in ons kan gaan werken als hij de ruimte krijgt van ons. We gaan vervuld worden en deze vervulling zal zijn uitwerking gaan hebben. In onszelf, maar ook in onze omgeving. Laat ons wakker worden en ons aan God uitstrekken, zodat ons verlangen om onze naaste liefde te hebben en licht te willen zijn groeit. Dat Gods gemeente in Venlo en in Nederland ontwaken mag. Focus op God, niet op corona. Laat onze meester ons handelend zien bij zijn terugkomst. God heeft zijn liefde aan ons betoond door Jezus te sturen om ons te verlossen. Zijn liefde wil hij in ons uitstorten, zodat deze ook wordt doorgegeven aan onze naasten. Op deze manier laten we zien dat wij ook wij als instrumenten laten gebruiken. En laten we zien dat we hem lief hebben. Onze schepper, onze God, heeft dit voor ons over gehad. En dit is niet voor onszelf om te houden, maar om anderen door te geven. Zodat zij ook zijn liefde leren kennen. Amen.